Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 84 de beide eerste versen. Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 19 het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Aansluitend luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het 24ste hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. Vanaf het 13e tot en met het 35ste vers. Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 19, het vijfde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? Waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat al deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zij, opstaande terzelfder ure, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 saam vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij enkele verzen uit dit gedeelte wat aan u gelezen is, namelijk de verzen 25 tot en met 27 en vers 32. Lucas 24, de versen 25, 26, 27 en 32. En we lezen in vers 25. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ook vers 32. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Willen we nu eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen in deze dienst. Heren, wij zijn voor de tweede maal op deze eerste paasdag samen in uw huis. Samen rondom het geopende woord. We hebben ons voorbereid op deze dienst. Dat geldt van hem die het woord mag bedienen. En nou, we hopen ook van ons allen zoals we hier onze plaats hebben ingenomen. En nu zijn onze ogen op u. Want wanneer uw woord geopend wordt, wie kan dat woord bedienen? En wie kan dat woord zegenen anders dan gij zelf alleen? Heere Jezus Christus, grote profeet en leermeester, wil u die het woord eens op die eerste paasdag bediende aan de beide Emmausgangers, ook vanavond onder ons het woord bedienen? Nu de dag gaat dalen en deze eerste paasdag straks ten einde zal zijn, wil u in de prediking meekomen, opdat de woorden van u vertolkt mogen worden en verkondigd mogen worden, zo zoals u wilt dat we ze zullen verkondigen. En wil u ook onze harten openen en de harten in brand zetten door de krachtige werking van uw Heilige Geest. U weet, Heere, hoe gesloten onze harten zijn. dat zijn ze door de zonde. U kent heel in het bijzonder ook de harten van hen die doordat zij u niet kennen nog ongevoelig en onberoerd zijn door het werk van u. Heere, wil u vanavond in het bijzonder tot hun spreken en hun harten breken onder de kracht van uw woord en door de majesteit van uw geest. Wil u hen te sterk worden, opdat zij acht gaan geven op het woord dat gesproken wordt in uw naam. Wil u hen arm maken, opdat ze beseffen wie ze zijn tegenover u de Heilige. En de schuld hun opgelegd wordt. En geef u dat er als schuld verslagen mensen het gebed mag zijn, o God, verlos mij uit de nood. Want Heere, daar wacht u toch op. Op zondaren die zichzelf aanklagen voor uw heilig aangezicht. Heere, wil u ook zijn met hen die met hun schuld tobben en de vraag op hun hart voelen branden: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar die de weg niet zien. Met hun verstand wellicht veel dingen van de Bijbel weten en van de leer van het heil, maar de persoonlijke toe-eigening, dat is zo'n onmogelijkheid wanneer ze zien op zichzelf. Heere, wil u vanuit het woord hen onderwijs geven. Zoals u zo wonderlijk onderwijs gaf aan twee van die tobbende en worstelende discipelen op de weg naar Emmaüs, die u niet kenden, in de zin van u niet herkenden, niet wisten wie u was, en wier harten toch, terwijl u verborgen bleef, in brand ontstoken werden, verlangen, naar u toegetrokken werden, de kracht van uw woorden gingen ervaren. Heere, wil dat ook vanavond onder de prediking van uw woord doen, dat mensen in hun vragen en in hun nood de kracht van het woord ervaren gaan. En door het onderwijs van u, o gezegende profeet, die opgestaan zijt uit de doden, dat hun hart getrokken mag worden naar u toe. Wil u, Heere, in het bijzonder ook al uw kinderen onderwijzen. Ze hebben het zo nodig. Onderwijs waarin heel duidelijk gezegd wordt wat eraan mankeert. Want uw woord verbloemt de zonde ook van uw volk niet. Onverstandig, traag van hart. Heren, wat zijn oprechte christenen dat vaak. Als ze aan zichzelf worden overgelaten, blijft er ook niets anders over. Dat moeten we voor u belijden. Maar Heren, wil u onderwijs geven. Dat hebt u toch ook aan die twee Emmausgangers willen doen. En willen we dan zo maken dat uw kinderen ook vanavond u mogen ontmoeten. In uw woord en door uw geest. En dat hun hart dan zo mag gaan branden. Van verwondering, van verlangen, van liefde, van ijver. Ja, dat de liefde zo de toon, de boventoon in het hart mag hebben. Dat het met de dichter van de oude psalm beleefd wordt. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Heere, wil u zo uit deze oude geschiedenis, die altijd weer nieuw is, ons onderwijs geven. Nadat u weet dat we nodig hebben. Wil u zelf harten openen. Het hart van uw dienstknecht die het woord mag bedienen. Wil u zijn lippen openen. Wil u kracht geven en inzicht, bediening van uw geest, om het woord helder en bijbels, maar toch ook geestelijk en ernstig, vol liefde aan het hart van de gemeente te leggen. En wil u onder de prediking van uw woord uw zegen schenken. Nadat u weet dat we nodig hebben, een bestraffende zegen, een beschamende zegen, een bemoedigende, een vertroostende zegen, Heere, u weet het volkomen. wil u als de opgestane niet alleen denken aan ons zoals we hier zijn en zoals we samen zijn onder uw woord, maar wil u heel uw koninkrijk gedenken. Want gij, o Heere Jezus Christus, zijt opgestaan, opdat gij het leven zou uitdelen en uw koninkrijk zou doen komen met kracht. Heere, doe het ook komen in onze dagen. Nu er zoveel is wat zich tegen u en tegen uw heilig kind Jezus Christus verzet. Doe gij het komen met de kracht van uw opstanding, waardoor doden zullen horen de stem van de levende God en ze zullen leven. Heere, laten er onder ons, in de plaats waar wij wonen, door de kracht van uw opstanding velen getrokken mogen worden uit de donkerte en de duisternis tot uw wonderlijk licht. Wil u dat ook geven in ons vaderland? Wil u het geven binnen onze kerken? Gord al uw dienstknechten aan die op deze dag uw woord bedienen met licht en genade van boven. En wil u ook geven, Heere, dat uw koninkrijk onder ons mag worden uitgebreid. Zegen ook alle arbeid namens onze kerken en andere kerken die gebeurt op het gebied van de evangelisatie, de zending en de verkondiging van het evangelie aan uw oude volk van Israël. Wil u geven, Heere, dat waarin onze samenleving zoveel vervreemd zijn van de kennis van uw woord en van die ene naam die onder de hemel gegeven is, dat uw woord door mag klinken en dat harten getroffen mogen worden. Heere, denk aan de velen die de kerk en de dienst van u verlaten hebben. Er zijn ook onder ons ouders en grootouders, broers en zusters, die denken aan iemand uit hun eigen familiekring, aan een van de kinderen, of misschien wel aan meerdere van de kinderen, die uw woord de rug hebben toegekeerd en hun eigen weg zijn gegaan. Misschien denken we ook aan mensen onder ons of uit ons midden, die dodelijk wankelen. O God, breng u ze terug. Wil u die de opgestane zijt, die het hardste hart verbreken kunt en in liefde kunt doen ontvonken. Wil u het doen, Heere. Het woord wat vroeger op de zondagsschool geleerd is in eenvoudige teksten of versjes. Wil u het terugbrengen en krachtig zegenen. En wil u niet alleen uit hun midden, maar ook uit ons midden er velen toe brengen. Zegen, o getrouwe en eeuwige God, ons land en ons volk. Wil u die de opgestane zijt, opstaan over ons land en over ons volk. Wil u zelf opstaan, Heere, en de ongerechtigheid uitroeien en bestraffen die er onder ons heerst en welig tiert. En wil u uw koninkrijk doen komen. Sta op, Heere. Laat uw haters verstrooid worden. Bouw de muren van uw Sion op. En wil u geven dat er velen mogen komen tot u met verbroken harten, met brandende harten, om u de Heere te zoeken. Heere, wil u geven dat uw woord over deze wijde wereld voortgang mag hebben. En nu we in de laatste dagen zijn van de geschiedenis van deze aarde, want na Pinksteren zijn de laatste dagen gekomen, wil u ons en onze kinderen in deze laatste dagen gedenken. En laat het ondanks onze zonden en overtredingen waar mogen zijn, dat uw trouw rust op het late nageslacht. Uw verbondstrouw op het geslacht dat dat verbond niet trouweloos wil schenden, nog van uw wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van uw verbond betracht. Heere, zou u dan zelf naar uw goddelijk welbehagen in Christus Jezus vanavond in ons midden willen zijn. Wij belijden het voor u. verdiend is het van geen kant bij ons. Want wij, we hebben gezondigd. Niet alleen maar blind en dwaas en traag van hart, maar schuldig, ongelovig, onboetvaardig, onheilig in onszelf. Als we eerlijk zijn voor u, dan kunnen we geen draad gerechtigheid of goedheid voor u neerleggen. Dan getuigt alles tegen ons. Maar Heere, wil u dan nochtans aan uw verbond gedenken. En wil u geven dat wij mogen worden opgezocht in het bloed van hem dat reinigt van alle zonde. Zie ons aan niet in onszelf, maar in de nevel van het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, dat reinigt van alle zonde. We bidden het in zijn naam. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. We zingen uit Psalm 119, vers 65 en 84. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Psalm 85, het derde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, hoe zouden we het paasfeest in een paar woorden kunnen karakteriseren? Ik denk dat u wel een aantal uitdrukkingen zou kunnen bedenken die typerend zijn voor wat wij op het paasfeest herdenken. Misschien een uitdrukking waar u niet zo gauw aan dacht is deze. Paasfeest is het feest van de openingen. Want op de paasmorgen is er het geopende graf. En als het graf geopend is, dan gaan straks ook deuren open en poorten open en harten open en ogen open. Op allerlei manieren wordt het duidelijk dat het geopende graf allerlei andere openingen tot gevolg heeft. En dan heb ik in het rijtje wat ik noemde nog het belangrijkste misschien wel overgeslagen. En dat is dat juist omdat het graf geopend werd op die vroege paasmorgen ook het woord geopend wordt. Want dat is het opmerkelijke met name in het Lucas-evangelie zoals de paasgeschiedenis daar beschreven wordt. Dat het geopende graf alle aanleiding kennelijk is dat het woord open gaat. Bij het geopende graf zelf zeggen de engelen, weet ge het niet, vrouwen, dat hij al sprak over deze dingen toen hij nog met u was in Galilea. En als op de middag van de paasdag tegen de avond twee mensen uit de discipelkring op weg zijn naar een plaatsje in de buurt van Jeruzalem, Emmaus, dan is het de Heere Jezus zelf die de schriften gaat openen. Er is kennelijk een nauw verband tussen het geopende graf en het geopende woord en het geopende hart. En dat is ook niet verwonderlijk als we bedenken dat degene die uit het graf is opgestaan niet alleen de eeuwige koning is, dat hebben we vanmorgen gezien, maar ook dat hij is de enige priester, de enige profeet die gekomen is en opgestaan is om zijn volk te onderwijzen in de geheimenissen van het woord. En zo willen we vanmiddag bij de tekst stilstaan die voor ons ligt. Het onderwijs van de opgestane profeet. In de eerste plaats de noodzaak van dat onderwijs. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven. In de tweede plaats de inhoud van dat onderwijs. Moest de Christus niet lijden? En in de derde plaats de gevolgen van dat onderwijs. Was ons hart niet brandende in ons? Dus het onderwijs van de opgestane profeet. Ten eerste de noodzaak van dat onderwijs. Ten tweede de inhoud van dat onderwijs. En ten derde de gevolgen van dat onderwijs. Het is een eenvoudige geschiedenis die vanmiddag voor ons ligt. Wel bekend. Er wordt vaak over gepreekt rondom de Pasen. En rondom de paasdagen wordt ze ook nogal eens uit de kinderbijbel gelezen. En wordt er op de zondagschool over verteld. Het is die altijd weer aangrijpende en ook aantrekkelijke geschiedenis van die twee mannen die op weg gingen uit Jeruzalem naar het plaatsje in de buurt wat Emmaus heet. Ze behoren bij de bredere kring van de discipelen. Niet tot de 11 discipelen die later apostelen heten, maar tot de bredere kring van de getrouwen die zich verbonden wisten aan de Heere Jezus Christus. Eén van hen kennen we bij naam. Hij wordt Kleopas genoemd. En de naam van de andere is ons onbekend. En ik denk dat het woord van de vroeger heel bekende prediker van Oosterzee nog altijd waar is. Laten we er maar niet over tobben wie die andere Emmausganger is. Want u komt er toch niet achter. Laten we maar bidden. Heren, mag ik dat zijn? Die twee mensen gaan uit Jeruzalem in de richting van Emmaus. Waarom ze dat deden is niet helemaal duidelijk, al lijkt de geschiedenis aan te geven dat zij in Emmaus woonden. Of misschien tijdelijk een verblijfplaats hadden bij familie. Maar het lijkt aannemelijker dat zij in Emmaus hun vaste woonplaats hadden en nu op de eerste dag van de week teruggingen naar huis en haard om hun werk weer te beginnen. Er ligt nog iets in die wonderlijke aanduiding die we in deze geschiedenis vinden, dat ze op weg gingen van Jeruzalem naar Emmaus. Niet alleen is het zo dat hieruit blijkt dat ze weer aan het werk wilden gaan en het gewone leven de aandacht weer vroeg, maar er spreekt ook uit dat enkele feit van hun tocht naar Emmaus al iets van hun teleurstelling en ontgoocheling. Ze keren Jeruzalem de rug toe. Ze keren de discipelkring de rug toe. En daarin blijkt dat ze geen verwachting meer hebben. Laten we ons gewone werk maar gaan doen. Want treurend bij Thomas en bij Petrus en bij de vrouwen te zitten, dat heeft geen enkele zin meer. Want hij, van wie wij verwachten dat hij Israël verlossen zou, hij is gestorven. En het is nu al de derde dag. En we kunnen het begrijpen dat in hun ontgoocheling en in hun hopeloosheid, dat het juist over die dingen is dat ze samen spreken. Er staat prachtige uitdrukking dat ze elkaar ondervraagden. Dat wil zeggen, het was echt een gesprek. Dan de een, dan de ander. Ze corrigeerden elkaar. Ze vulden elkaar aan. Hebben ze elkaar ook ondersteund in hun nood, in hun hopeloosheid, in hun verdriet? Het lijkt er niet op. Maar in elk geval was het goed om in deze hopeloze situatie samen te zijn. Om een broeder te hebben in de verdrukking voor wie je je hart uit kunt storten. En bij wie je je diepste nood, de dingen die je overweldigen, kwijt kunt. En zo lopen ze samen. In intiem gesprek gewikkeld. En dan plotseling voetstappen. Achter hun. Kleopas en zijn metgezel hebben misschien eens wat omgekeken. En ze hebben gezien, daar komt een vreemdeling hen achterop. En die vreemdeling voegt zich bij hen. En die vreemdeling begint een gesprek met hen. En uit de eerste antwoorden die ze op zijn vragen geven, wordt wel duidelijk dat zij hem eigenlijk als een indringer beschouwen. Het zal je ook maar gebeuren. Dat je samen over de dingen die in het naast aan het hart liggen, over de geestelijke dingen spreekt en daar komt een onbekende. Dat verstoort ieder gesprek. Dat haalt de beslotenheid en de intimiteit die nodig is om over deze dingen te spreken weg. Maar al is de vreemdeling een storend iemand voor hen, toch gaat hij onmiddellijk op de dingen in waar ze zich mee bezet weten. En hij zegt namelijk tegen hen: waarom ziet gij droevig? En wat zijn het voor dingen waarover u zo spreekt? En dan beginnen ze te spreken. Dan vertellen ze wat in hun hart is. En dan zeggen ze dat wat in Jeruzalem het gesprek van de dag geweest is. En dat wat ons zo bezwaart, want wij verwachten dat hij het was die Israël verlossen zou. En die hij, dat is Jezus van Nazareth, die nu 3 dagen geleden aan het kruis op de heuvel Golgotha terechtgesteld is. En zo leggen ze hun hart voor die onbekende vreemdeling open. De verbittering is snel verdwenen. En ze storten hun hart uit. Daarin wordt al iets zichtbaar, gemeente, wie deze vreemdeling is. Nee, de twee Emmausgangers weten het niet. Ze kenden hem niet. Het staat er zelfs nog nadrukkelijker. Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Maar toch juist doordat hij deze vragen stelt. En hun gelegenheid geeft om hun boordevolle hart te ontlasten. Laat zien dat het maar niet een indringer is. Of een willekeurige vreemdeling die hen achterop komt. Hij, mag ik het zo zeggen, gunt het hen dat ze hun harten voor hem uitstorten. En dat kleine trekje moet u maar niet vergeten. De profeet die opgestaan is op de paasmorgen, Jezus Christus. Ook al houdt hij zich onbekend, al verbergt hij voor de Emmausgangers wie hij is. Ze mogen hun hart voor hem uitstorten. Hij heeft het zelf gezegd in de schriften. Stort voor mij uit uw ganse hart. En dan staat er niet bij dat alleen zij het hart voor hem uit mogen storten die hem kennen. Hier zijn mensen bezig de geestelijke noden en vragen aan hem voor te leggen, wier ogen gehouden worden dat zij hem niet kenden. En als er vanavond iemand in de kerk zit die zegt dat zijn hart boordevol met vragen is, met aanvechtingen, met schuld, met het diepe besef dat God zo ver is en dat de donkere gracht van zonde en schuld scheiding maakt tussen God en tussen uw ziel. Maar u wordt aangevochten met allerlei gedachten. Wanneer het woord zegt, zoek de Heere, dan hoort u van binnen een stem, het is te vergeefs om God te zoeken. Of een andere stem zegt, dat is alleen voor Gods kerk, voor degene die hem kennen. U kent hij niet, van u wil hij niet weten. Ach, mijn beste vriend, stort uw hart dan maar uit voor de God die u niet kent. En voor de Heere Christus die u niet kent. Hij laat het toe. Op Pasen heeft hij zelf de monden van die hopeloze Emmausgangers geopend, opdat zij hun harten boordevol met hun vragen voor hem uit zouden storten. Maar als ze dan hun harten uitgestort hebben en er zo toch in die ogenblikken van dat gesprek daar op de weg tussen Jeruzalem en Emmaus een zeker vertrouwen gegroeid is, dan gaat de Heere Jezus Christus, die onbekende vreemdeling, wel eerlijk met hen om. Hij zegt, als ze alles verteld hebben en hij bij hun eigen woorden aan kan knopen, dat ze zo onverstandig zijn en traag van hart om te geloven, zo zegt hij, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Nou, dat is voor een orthodoxe zoon van Israël, voor een Jood, een ernstige belediging. En het zou te verwachten zijn dat ze opgebruist waren. Wij zijn ernstige, godsdienstige mensen. Wij hebben van onze jeugd afgeleefd bij de wetten van Mozes en bij de woorden van de profeten. En wij hebben ook nog een band gehad met die rabbi van Nazareth, Jezus Christus, die 3 dagen geleden overleden is. En wij hebben ons verblijd in zijn onderwijs en in alles wat hij ons gezegd heeft. Wij zouden de profeten niet geloven en de wet van Mozes niet geloven. Hoe komt u erbij? Dat kan misschien zo in een flits in hun hart zijn opgekomen. Toch zegt de Heere Jezus het. En die bestraffing, die vermaning is noodzakelijk. Want al is het zo dat zij de schriften geloven en de schriften weten, vermoedelijk van kindsbeen af met hun verstand, en dat zij ook met hun hart voor de schriften hebben leren buigen, toch is hun hart kennelijk zo gesloten voor het woord van God. En zijn er zoveel dingen in de schriften waarvan ze de geestelijke betekenis niet verstaan. Onverstandig, zegt de Heere daarom. En trage van hart. Ja, zegt iemand die goed geluisterd heeft en goed meegelezen heeft in de schriftlezing. Maar kon de Heere Jezus dat nou wel zeggen? Want er staat toch even tevoren in die geschiedenis, hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Konden ze dat wel helpen, dat ze de schriften niet verstonden? Als de Heere Jezus zich nu aan hen geopenbaard had, als de Heere Jezus nu bij hun eerste klacht meteen gezegd had wat hij tegen Maria Magdalena zei op diezelfde dag, Maria. En Maria herkende hem en zei, mijn meester, Rabboni. Ja, dan had de Heere inderdaad reden gehad om hun ongeloof en de traagheid van hun hart te bestraffen. Maar nu er zo nadrukkelijk staat dat hij een vreemde voor hen blijft, dat hun ogen gehouden werden, dat ze hem niet kennen, is daar nu wel reden voor? Ja, gemeente. Want al is het zo dat de Heere Jezus Christus zich voor hun ogen verborgen houdt. En al is het zo dat alleen het licht van zijn geest de verborgen schatten van het woord kan doen oplichten en duidelijk kan maken. Toch is alle ongeloof en alle onbekeerlijkheid en alle traagheid om te geloven zonde. Want zij hadden Mozes en de profeten. Zij wisten de woorden die de Heere Jezus Christus in de discipelkring had gesproken. Zij kenden de schriften. En het is hun eigen blindheid, traagheid van hart en ongeloof dat ze de schriften niet verstaan. Dat is iets wat we op deze paasdag ook maar grondig tot ons moeten laten doordringen. Hoewel deze dingen niet in alle opzichten makkelijk te vatten zijn door ons kleine menselijke verstand, hoe wij allerlei vragen kunnen stellen die hierbij reizen. Toch is het heel duidelijk in de Bijbel dat ongeloof, traagheid om te geloven, blindheid, schuld genoemd wordt, ons aangerekend wordt. Nergens in uw Bijbel zegt de Heere Jezus Christus dat er verontschuldigingen zijn voor het ongeloof. En verontschuldigingen zijn voor de traagheid van het hart. En voor de dwaasheid en de blindheid. Daarom moet u ze ook maar niet aan gaan voeren. Want dan bent u op een onschriftuurlijke wijze bezig. Als u verontschuldigingen probeert aan te voeren voor uw ongeloof en voor uw onbekeerlijkheid en voor de traagheid van uw hart. O, ik bid het u in de naam van deze grote profeet. Laat u vermanen. Laat u overtuigen en overreden door zijn machtswoord. Want ook al zal er misschien in een flits wat verzet tegen deze scherpe vermaning zijn opgekomen in het hart van Kleopas en zijn onbekende metgezel, toch leest u dat als de Heere Jezus verder gaat en de schriften gaat openen, dat zij voor die vermaning gaan buigen en er eigenlijk mee ingaan stemmen, met een brandend hart mee ingaan stemmen. Heere, we zijn dwaas en we zijn traag van hart en we zijn blind. En zalig de mens die zo voor het woord van de Heere leert buigen voor het eerst en opnieuw. Ja, daar hebben we onszelf niet in mee. Daar hebben we onze hele trotse natuur, onze eigen gerechtigde, mondige, 20e eeuwse geest in tegen. Maar de Heere, de grote profeet, komt in zijn woord tot ons. Om ons te overreden en te overtuigen dat zijn woord de waarheid is. En dan zijn dat scherpe woorden aan ons adres. Dan tekent het woord van God ons als zondaar. Dan schildert het woord van God ons, zoals bijvoorbeeld in Romeinen 3, als een verloren zondaar. Dan schildert het woord van God ons als dwazen, als ongelovigen, als tragen van hart. Hebben we zo ons portret herkend? Hebben we dat voor de Heere leren belijden? Ja, wat wil dat eigenlijk zeggen? Traag van hart, onverstandig. Wel, het wil zeggen, onverstandig is niet een woord wat in de eerste plaats iets aangeeft van ons denken. Zo dat die beide Emmausgangers niet zo erg intelligent waren. Dat wordt er helemaal niet mee bedoeld. Onverstandig of dwaas in de taal van de Bijbel is vooral een religieus woord. Het betekent zoiets als dwaas in de dingen des Heren. Blind in de dingen des Heren. Met een verstand en hart wat Gods wil niet kent en Gods woord niet wil gehoorzamen en de zin en de bedoeling van dat woord niet verstaat. Dus het betekent zoiets als blind in 's hemels wegen. En trage van hart, dat betekent dat er niet alleen iets mis is met onze ogen, blind in 's hemels wegen, maar dat er ook iets mis is met ons hart. Ons hart kan niet geloven en wil niet geloven, verzet zich ertegen. Want dat betekent het woord traag eigenlijk, het onwillig zijn om te geloven. Het onwillig zijn om te buigen. En zo ziet u hoe in deze woorden de mens, Kleopas, zijn metgezel, u en ik, in de weerbarstigheid en zondigheid van ons eigen bestaan getekend worden. Blind in de dingen van de Heere, met een onwillig en weerbarstig hart. En dan gaat de Heere Jezus Christus aan weerbarstige mensen, aan blinde mensen, het paasevangelie vertolken. Wat een preek is dat geweest. Eigenlijk wordt alleen de tekst van de preek maar genoemd. En wat de Heere Jezus verder op die bijna 2 uur durende voettocht gesproken heeft, we weten het niet precies, maar de lijn die in die prediking van de Heere Jezus Christus op deze paasmiddag aan de orde komt, is heel duidelijk aangegeven. Hij gaat vanuit de schriften tonen dat hij moest lijden en moest sterven. En dan moeten we een aantal woorden in gedachten maar onderstrepen. En begonnende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Hij ging dus eigenlijk door heel de schrift van het Oude Testament heen allerlei woorden aanwijzen en uitleggen. En zo stelde hij vanuit de oudtestamentische schriften in het licht wat Jezus Christus moest lijden en hoe hij zo tot de heerlijkheid van God moest ingaan. En dan moet u eens even goed bedenken hoe de Heere Jezus hier over zichzelf spreekt. Onbekend is hij nog, want de ogen van die 2 Emmausgangers zijn nog steeds verblind. Maar hij spreekt anders over zichzelf dan die Emmausgangers. Die Emmausgangers zeggen het tegen deze vreemdeling, Jezus van Nazareth, een profeet. Wat blijkt daaruit dat ze in hun verdriet toch nog aards over de Heere Jezus denken. Nee, die naam is niet verkeerd. Zij mogen over hem spreken als Jezus. En ook als Jezus van Nazareth. En ook als een profeet, want dat is allemaal waar. Maar wat denken ze nog aards over Jezus? Wat zijn hun ogen nog gericht op die aardse omwandelingen toen Jezus als profeet en leraar rondtrok en mensen onderwees en hen genas en al die andere dingen deed die wij zo goed weten? Wat waren ze blind voor Christus borgwerk? En daarom zegt de Heere Jezus, en dat kleine trekje moet u in gedachten houden. Moest niet Jezus van Nazareth, niet de profeet, maar moest de Christus, de Messias, de gezalfde, en daarin ligt het volle werk van de Heere Jezus Christus opgesloten. Zijn werk als koning, als priester en als profeet. Zijn lijden en sterven wordt hier met die ene naam gezet in de uitoefening van zijn ambt. Van zijn grote werk wat de Vader hem opgedragen had. Moest de Christus. Ja, dat wijst hetzelfde aan. Christus moest dat doen. Nee, dat moest hij niet doen, omdat Pilatus dat nu eenmaal besloten had en met zijn keizerlijk zegel had bekrachtigd, Jezus Christus, de gekruisigde. Dat moest niet omdat Caiaphas en het Sanhedrin met zijn 72 leden dat hadden uitgesproken. Dat moest niet omdat de scharen dat gejoeld hadden in hun spot, kruist hem. Maar dat moest omdat het in het woord van Mozes en de profeten stond. Ja, dat moest omdat het Gods heilige wil was. Moest de Christus, dat betekent deze borg en zaligmaker, moest die weggaan omdat het zo van eeuwigheid in het plan van God en in de raad van God was besloten. Zo Jezus Christus, hier sprekend over zichzelf, wijst op de schriften en wijst op de eeuwigheid. Dat moest, omdat de schriften het zeiden en omdat dat eeuwig vastgelegd is in het woord en in het plan van God. En zo ging hij in onderwijzen. Dat is nu nodig, vrienden. Kleopas, want het staat in het woord. En het was volgens de raad van God moest. Zo moest hij Christus zijn. Profeet, priester, koning. En wat zal de Heere Jezus dan vanuit dat grote, wonderlijke woord uitgelegd hebben? Dat hij als de Christus moest lijden vanwege het verschrikkelijke van de zonde. Dat God, eer dat hij de zonde ongestraft zou laten, die zonde strafte aan zijn eigen dierbare zoon, Jezus Christus. En hoe dat nu alleen maar door lijden en door de vernedering heen, zo de zoon van God tot heerlijkheid kon ingaan. En hoe zal hij hebben uitgelegd dat dat ingaan tot de heerlijkheid ook betekende dat hij de dood en de graf en het graf heeft overwonnen. En dat hij de ketenen van het graf en van de macht van de vorst der duisternis in zijn opstanding heeft verbroken. En hoe zal daarin doorgeklonken hebben dat ijdel geklap van die vrouwen waar de discipelen over spraken helemaal verkeerd was. Dat Jezus dus wel is opgestaan uit het graf en uit de dood. Want hij moest naar de schriften door lijden tot heerlijkheid gaan. En ziet u zo die drie mannen daar gaan, terwijl de kleuren van de avond zich aandienen. Die twee eerst geschokt, later verootmoedigd, hangen aan zijn lippen. En ze drinken zijn woorden in. En het is dus plotseling dat ze bij huis komen en dat ze aan het eind van de reis zijn. Want hier willen ze blijven voor de nacht. Hoe komt het dat ze aan zijn lippen hangen en dat ze de woorden, de prediking van deze vreemdeling indrinken als water? Wel, het komt omdat hun harten onder de prediking in brand gezet zijn. Dat zeggen ze later zelf. Toen de Heere Jezus nog onbekend voor hen was, konden ze het geen naam geven. Pas achteraf zeggen ze het, nu begrijpen we het. Dat onze harten zo gingen branden toen hij het woord van God sprak, toen hij met ons was op de weg. Dan valt er licht over. Maar nu is dat nog eigenlijk wat verborgen. Maar één ding is duidelijk. Voor iedere onbevooroordeelde toeschouwer. Dat wie die mannen ziet met Jezus op de weg. Hij ziet in hun hele houding. Hij ziet het in de blik in hun ogen. Dat zijn mensen wier hart brandt. Wier hart hunkert. Verbonden aan het woord van de Heere Jezus. En dan dringt de vraag toch op dit moment niet. Waarom is het dat Jezus zo met deze Emmausgangers spreekt? Dat hij hen wel het woord uitlegt, maar zelf verborgen blijft. En u mag daar wat mij betreft ook deze vraag aan toevoegen. Waarom is het dat Jezus verborgen blijft en op het moment dat het gesprek ten einde is, daar aan de deur van de woning van Cleopas en zijn metgezel in Emmaus, doet alsof hij verder wil gaan? Wel, gemeente, hier komen we in aanraking met iets wat ik zou willen noemen de opvoedkunde van de grote profeet. Geestelijke opvoedkunde. Want als Christus naar zijn eigen soevereine wil zich onmiddellijk aan die Emmausgangers had willen openbaren, dan had hij dat zeker kunnen doen. Maar hij doet het niet, omdat hij hen en ons belangrijke dingen wil leren. Wat wil hij die Emmausgangers leren en ons dus ook? Wel, allereerst dit. Dat wij de opgestane niet anders kunnen ontmoeten dan zoals hij zich openbaart en laat verklaren door zijn woord en door zijn geest. Juist in de tijd tussen opstanding en hemelvaart moeten de discipelen ervan doordrongen worden dat zij Jezus de Christus mogen kennen en steeds meer van hem mogen kennen, maar dat de wijze waarop hij zich openbaren zal vanaf de hemelvaart en na de Pinksterdag zal zijn door zijn woord en door zijn geest. En daar bereidt de grote profeet zijn discipelen op voor. En het tweede, en dat is minstens zo belangrijk, is dit. Dat het zo kan zijn dat Jezus Christus door zijn woord en door zijn geest ons onderwijs geeft, maar dat hij zichzelf nog verborgen houdt. Waarom? Wel, hierom. Omdat als de Heere Jezus Christus door zijn woord en geest tot ons gaat spreken, hij eerst plaats moet maken en wil maken in ons hart. Dat was er in het hart van de Emmausgangers nog niet. Ze waren blind, traag van hart. Er zat nog zoveel twijfel en zoveel ongeloof en zoveel onbekeerlijkheid in. En nu gaat de Heere Jezus hen door zijn woord en geest overtuigen. Overtuigen van hun zonde, overtuigen van hun dwaasheid. En zo komt er steeds meer plaats, komt er ruimte voor de Heere Jezus Christus als de zaligmaker, als de grote hoge priester, om hem te ontmoeten. En dat is nu niet alleen nodig in het leven van Kleopas en zijn naamloze metgezel. Gemeente, dat plaatsbereidende, plaatsmakende werk van de grote profeet Jezus Christus is ook in ons leven nodig. Dat Jezus Christus ons door zijn woord en geest gaat overtuigen. En zo in ons het verzet gaat breken. En zo in ons erkenning gaat bewerken dat wij onze zonde gaan belijden. En zo in de weg van overtuiging en ontdekking ruimte maakt voor zijn priesterlijke, zaligmakende werk. En zo kan het zijn dat de Heere Jezus Christus, net als bij de Emmausgangers, aan het werk is in het leven van een zondaar. Maar dat die zondaar Jezus niet kent. Op een verborgen wijze is Christus als profeet door middel van de prediking, door middel van het lezen van een meditatie of een goed boek bezig om harten te breken, harten te overtuigen, ruimte te maken voor zijn genadewerk. Maar hem kennen zij niet. Ziet u waarom dat nodig is? Want dat hart van ons, dat zit zo vol. Vol met, ja, vult u zelf maar aan, want ik kan maar iets noemen vanavond. Zonde, traagheid, wereldgelijkvormigheid, eigen gerechtigheid. Het is te veel om te noemen. Christus door zijn woord en geest ruimte maken. En weet u wat er dan gaat gebeuren? Als Christus als de grote profeet ruimte gaat maken, dan wordt het hart verbroken. U leest dat van Lydia in Handelingen 16. Dat toen zij Paulus hoorde preken, dat het onder de prediking van Paulus gebeurde, dat de Heere, dat is de opgestane paasvorst zelf, deze grote profeet, dat hij het hart van Lydia brak, opende. Zodat ze acht ging geven op de woorden die Paulus gesproken had. En een gebroken hart, dat wordt ook een brandend hart. Weet u hoe u dat duidelijk kunt maken? Wel, een gebroken hart, dat is een hart wat gevoelig wordt, wat ontvankelijk wordt voor de boodschap van het woord. Dan ga je, soms is dat geleidelijk, soms heel plotseling, naar het woord met andere oren luisteren. Dan worden de boodschappen die in het woord verkondigd worden heel persoonlijk voor je van betekenis. En dan ga je zeggen, die dominee, die heeft een preek over David of een preek over Abraham. Maar het gaat niet over Abraham en het gaat niet over David, het gaat over mij. En als die dominee zegt dat Nathan tot de profeet tot de koning David kwam en hem aanklaagde en zei, gij zijt de man, jij hebt die zonde gedaan. Dan is die vinger van het woord van de levende God niet aan het adres van David gericht, maar aan mijn adres gericht. Mensen wier hart gebroken wordt, die gaan hun zonde leren inzien. En die zeggen het met de mannen op de Pinksterdag, als ze tot zichzelf komen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar al worden ze door het woord vermaand, Al zegt dat woord scherp en indringend wat er fout is in hun leven, welke schuld en welke ongerechtigheid er heerst. En dat ze voor God niet kunnen bestaan vanwege de zonde. Toch is hun hart een hart wat brandt onder de prediking van het woord. Wat aan het woord gaat hangen, zegt Luther. Wat naar dat woord uitgaat. Dan kun je het wonderlijke meemaken dat mensen door het woord worden aangeklaagd en beschuldigd. En dat dat pijn doet in hun binnenste. Want zeg nu eerlijk, wie wil beschuldigd worden en wie wil bestraft worden? Wie wil aan zijn zonde ontdekt worden? Dat wil ik niet. En dat doet pijn in het leven als je aan je zonde ontdekt wordt. Als je hart gebroken wordt. En toch. Toch willen ze dat woord niet missen. Toch kunnen ze niet buiten dat woord. Er is een hunker, een honger naar dat woord. Ook al zegt de Heere door zijn woord scherpe dingen. Kijk, dat is het gevolg van het werk van die grote profeet. Die nou harten breekt en die harten ook in brand zet. En weet u wat daar het geheim van is? Hij bestraft wel. Hij vermaant wel. Hij overtuigt wel. Hij zegt u en mij eerlijk hoe het erop staat. En dat er geen draad, heiligheid en gerechtigheid bij is, waardoor we voor God kunnen bestaan. Maar de Heere doet dat in liefde. Achter die woorden, ook achter zijn bestraffende woorden en achter zijn overtuigende woorden, ligt zoekende liefde. En daarom zijn als het ware in dat gesprek, in die preek van de grote profeet op die paasmiddag, koorden van liefde geslagen om de harten van die Emmausgangers. En worden de harten van die Emmausgangers naar Jezus toegetrokken. En naar het woord van Jezus toegetrokken. En daarom is de tijd zo om. En daarom staan ze aan het eind van hun gesprek plotseling, terwijl het donker wordt, bij het huis van Cleopas, daar in Emmaus. En dan komt dat wonderlijke, dat ze vragen of hij bij hen wil blijven. Maar hij zegt dat hij verder wil gaan. Hij deed alsof hij verder wil gaan. Waarom dat? Kijk, daar hebt u weer iets van die goddelijke opvoedkunde van de grote profeet. De Heere trekt zich soms terug. De Heere geeft soms beproevingen. Opdat duidelijk wordt wat in het hart leeft. En wat leeft er dan in het hart van die Emmausgangers, nu ze zijn woord gehoord hebben, nu ze ervoor gevallen zijn, nu ze met een brandend hart, met een hunkering in hun hart, naar die woorden geluisterd hebben? Wel, ze kunnen hem niet missen. Onbekend is hij. Toch willen ze hem zo graag bij zich houden. En ze dwongen hem, staat er. O gemeente, daar zijn momenten in het leven van hen die de Heere nodig krijgen. En die hem oprecht leren vrezen. Waarin de Heere zich laat dwingen. Jacob dwong. Niet in hoogmoed. Niet als een rechthebbend mens. Maar in de ootmoedige worsteling met God. Hij dwong God. Ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. En zo is er hier ook vanuit de liefde van hun hart een dwingen. Niet als rechthebbende, maar vanuit het grote verlangen. Heere, blijf bij ons. En de Heere Jezus, mag ik het zo zeggen, laat zich verbidden. En hij gaat naar binnen. En dan onder het eten, waarin hij zomaar ongemerkt in Cleopas' huis de plaats van de gastheer heeft ingenomen. waarin hij het brood zegent en het brood breekt, terwijl dat de taak van de gastheer was. Dan wordt hij onder de tekenen van het brood plotseling bekend. Dan vallen de schellen van hun ogen. Dan is hun blindheid weg. En dan zien ze hem. Hoe kwam het dat ze hem zagen? Ach, laten we daar maar niet over fantaseren. Of het de tekenen in de handen waren, of de blik in zijn ogen, of het woord wat hij sprak. Misschien dat alles tezamen. Maar één ding is duidelijk. Doordat hij zich openbaarde, want het ging van hem uit, op dat ogenblik kenden ze hem. En toen, ja, toen werd alles duidelijk. Toen viel alles op zijn plaats. Toen wisten ze ineens waarom dat vreemde heimwee, waarom dat stille verlangen, waarom dat indrinken van zijn woorden. En ze gaan terug naar de stad. En ze zeggen het tegen de verblijde discipelen die de Heere gezien hadden. Simon althans had hem gezien. Hij is waarlijk opgestaan. We hebben hem gezien. Hij is ons bekend geworden onder de breking van het brood. En we zeiden het al tot elkander. Was ons hart niet brandende in ons? Kijk, wanneer deze dingen gebeuren, dat Jezus Christus bekend wordt en ze hem gaan zien als de grote profeet, als de Christus, als de koning, als de priester, dan kunnen ze niet zwijgen. Dan wordt hun hart nu brandend van liefde. En dan moeten ze het vertellen. Want het leeft in hun binnenste. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere mijne sterkte. Kijk wie daar iets van mag beleven. Dat hij nu Jezus Christus mag ontmoeten. Nee, niet precies zoals de Emmausgangers. Want de Heere Jezus laat zich niet meer lichamelijk zo zien zoals hij na de opstanding aan zijn discipelen en aan de Emmausgangers verscheen. Maar als u door het woord en door de geest van Christus hem in het geloof mag aanschouwen, dan wordt Jezus, die een onbekende was en die misschien zo verborgen in uw hart ruimte maakte, plaats maakte, hij wordt gekend. En wanneer hij gekend wordt als de grote profeet, priester en koning, in zijn middelaarsschoonheid, dan zink je weg. Hartelijk zal ik u lief hebben. Dan kun je ook niet meer zwijgen. Dan moet je spreken. Want dan brandt je hart. Die brand was onder de as geweest toen ze aan hun tocht begonnen. Die brand was opgevlamd toen de Heere hen ontmoette. En toen hij tot hen sprak op de weg. En nu ze hem mogen zien. En nu ze zijn heil en vrede mogen vinden. Nu laaien de vlammen hoog op. U zal ik lief hebben. U alleen. Hij is mijn koning. Hij heeft in mijn hart, in mijn leven, woning gemaakt. Kijk, wat ben je dan gelukkig. Als je Jezus Christus mag kennen, door het geloof, blik op hem mag slaan. Hem mag kennen als die enige koning gekomen, gestorven, maar hij is opgestaan. Ja, dan ga je net als de Emmausgangers op die middag van Pasen ontdekken waarom dat allemaal nodig was. Vanuit het woord ligt het op, moest de Christus niet lijden, niet sterven en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. dan ga je met een brandend hart, met een hart wat brandt in liefde, heerlijkheid ontdekken in zijn diepe lijdensgang, in zijn van God verlaten zijn, in zijn smartkreet op Golgotha. Dan ga je heerlijkheid zien als hij gekroond wordt op de dag van zijn kroning, dat is op de opstandingsdag. Als God de Vader zegt in het moment van de opstanding, mijn zoon, nu is het genoeg. Ik keur uw werk goed. Ik aanvaard het. Ja, en als dat door het geloof gezien wordt, dan verblijdt de kerk zich met een brandend hart. De vraag komt aan het slot van de preek tot ons. Kennen we nu iets van deze dingen? Er is zomaar vanuit deze geschiedenis een aantal geestelijke lessen aangestipt, zonder volledig te zijn. Maar kennen we daar nu iets van? Van dat overtuigende werk. Dat gebroken hart. Dat brandende hart. Dat verblijde hart. Gemeente, daar gaat het toch om. Dat we als een arme zondaar Jezus Christus leren kennen. Buiten Jezus is geen leven. Eeuwig omkomen. Maar hij is gekomen. Hij heeft geleden. Hij is opgestaan. En daarom kan hij, wil hij, zal hij, als de grote profeet, door zijn woord en door zijn geest zondaren onderwijzen. Voelt u zijn klop niet op de deur van uw hart? Hoort u zijn bestraffende vermaningen niet vanuit de ernstige prediking van de wet? Hoort u het hem niet zeggen dat zondaren vervloekt zijn vanwege hun zonde? Hoort u het ook niet van zijn lippen klinken? Dat waar alles van uw kant nu onmogelijk is, dat wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk is bij hem. Weet u het niet, dat hij nu gekomen is, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dat hij het verlorene, het weggedrevene zoekt in zijn oneindige liefde. O, dat wil deze grote profeet bekendmaken door zijn woord. En hij reist op onze levensweg mee. Van Jeruzalem naar Emmaus. En hij spreekt. En hij klopt. En hij waarschuwt. En hij dringt aan. Hoe lang zal de stem van de prediking nog klinken? U weet het niet. Ik weet het niet. Maar nu u nog bent in het heden van de genade, nu de Heere nog betuigt, ook op deze paasdag 1993, ik heb geen lust aan uw dood. Nu spreekt hij nog, nu roept hij nog, nu wil hij nog zondaren zalig maken. Oude zondaren, jonge zondaren, ook zondige kinderen. O, dat we hem dan te voet vallen, nu het nog kan, nu het nog mag, nu hij nog nodigt. En hem smeken, grote leraar, opgestane vorst van Pasen, spreek ook tot mijn hart. Opdat ik eenmaal mag zeggen en het mag zingen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze dienst. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Heren, we hebben er maar iets van kunnen zeggen. Maar geef dat het woord zoals het uitgelegd is en we het zochten aan het hart te brengen van elkaar wil u geven. Dat het ook verder door u gezegend mag worden. Wees u de naprediker. Want we hebben het vanuit uw woord deze avond toch gehoord dat gij in het woord mee moet komen. En dat kunt ge doen en dat wilt ge ook doen omdat het Pasen geweest is. Heren, open dan uw woord voor ons hart. En open onze harten voor uw woord. En geef dat er veel harten gebroken mogen worden. En mogen gaan branden om u de Heren nu te zoeken. En u de Heren te vrezen nu het er wel aangename tijd is. Heren, wil met ons gaan. Zegen ons onderweg. Breng ons veilig daar waar we verwacht worden. En als niemand op ons wacht, wil u dan zelf op ons wachten. Wil u, Heren, ons morgen samenbrengen. Als we opnieuw uw woord hopen te openen bij het paasevangelie voor de laatste maal. En na hopen te denken over het bezoek van de opgestane hoge priester. Heren, geef ook dan opening. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89 vers 7. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.